SBS. SBS.
SBS.
SBS.
SBS Radio.
Gisteren werd herdacht dat 75 jaar geleden de Japanners een broom aanvielen in Noord-Australië. Bij die aanval kwamen veel Nederlanders om, vooral vrouwen en kinderen. De Nederlandse piloot Guus Winkel zag de aanval aankomen en schoot een Japans vliegtuig neer. Tot op de dag van vandaag wordt hij beschouwd als held van Broom. Guus overleed enkele jaren geleden, 100-jarige leeftijd, in Nieuw-Zeeland. Wij zien Guus als een oorlogsheld, maar hoe zag zijn zoon Michael John hem?
There's two different ways I have to talk about Dad. One, as a father, he was strict but very fair. He never raised a hand in anger. He actually gave us a warning when we were going to receive our discipline, and just long enough so we could slip at least three pairs of pants on. And there's a little story to that, because Dad didn't know about that, and about 3 days before he passed away, he said to me, "Son, I'm sorry that I used to hit you with a stick." I said, "Well, Dad, I've got to let you into a little secret." And I told him, about about wearing three pants, and he burst out laughing. And he was chuckling away there. And he was gorgeous. In good shape, but, you could tell. And the other thing is, he was always incredibly optimistic. And that was right up until the night before he passed away. I went in there and, combed his hair and put his teeth in his hearing aid in. I said, "Dad, how are you feeling? You all right?" And he opened up his eyes, he saw me there, a big grin, and he put his hand up and gave me the thumbs up. Unbelievable. The reserves that he had was just outstanding.
I think that's also what made him stand out during the war. He just went for it. He didn't wait.
And that's quite correct, that he had a real knack of being able to evaluate the situation, take the course of action that he felt was going to be the best way, and always thinking ahead. And that's why his team, his squadron, used to call him Lucky Bill.
He was lucky, wasn't he? Yeah.
That's right. Yeah. And he didn't lose one man.
Recount for me very briefly what he did, why we all consider him, you and I, and a lot of people consider him a war hero.
Well, there were many, many events. I mean, I think one of the first things is that he was a natural-born pilot. He just didn't fly. He felt it. He could really, slide into those corners, and he could understand. He understood the mechanical systems. That was the first thing. Navigation was also a skill set he had a real flair for. He was also a sharpshooter. He could group all those strafing guns, which I think there were 14 of them, 50 cal on a B-25, and he could group them into 6 feet. At 1,000 yards, and that was under full power. If you combine a lot of those things together, you've got a pretty formidable, weapon.
The man is the weapon in this case.
In this case.
Mm.
And he really did plan his missions. He was very careful. I believe a couple of the maneuvers that he developed for shipping actually went on, became standard US military maneuvers.
He's also known, of course, as the hero of Broome. Can you recount quickly what happened there?
It was the last flight out of Java, been overtaken by the Japanese. This was the 3rd of March, 1942. He made the flight. There were two Lockheed Lodestars. They managed to get some people out, some evacuees. Dorniers and Sutherlands, I believe, travelled beforehand with a lot of women and children. I can't remember the exact amount of boats, but there were flying boats. There were quite a number of them, quite a flotilla. And they went into Roebuck Bay, I think it is. They landed, they were fueling, and my father flew into the runway, which was about two kilometres away. He landed, and he had just sort of shut down the engines, and he saw some specks on the horizon. He asked the refueling guy, "Hey, is the RAF doing any manoeuvres today, or the RAAF?" And he said, "No." And he said, "Well, sound the alarm, the Japanese are coming in." And the guy said to him, "Well, hey, no, that's a joke. They can't get that far south." And then the 11 Zeros attacked Roebuck Bay and completely annihilated the flying boats and the passengers, which were the women and the children.
Yeah.
Just decimated a lot of them. I don't think there were many survivors.
No.
Then they came to the... They turned their attention and came to the airport where Dad's plane...
Your father was ready for them.
he had enough time to grab a 30 cal, which was a hard-mounted gun out of the Lodestar, which had just been mounted 2 weeks before, a box of ammo, and he was with his navigator, which is Bill Marks, and he held the belt, and Dad held the gun, and you know, sort of on his shoulder, which is quite a feat within itself. I don't know whether you know the size of a 30 cal. It's,
I don't, but I can well imagine that this is a sizable item.
Oh, it's massive, 20 kilo of gun, you know, I mean, it's massive.
Yeah. Yeah.
So let alone the recoil or something like that. It's just not made to be shoulder. So he had his hands on the barrel and burnt the hell out of his hands. But he stood there pretty well to the side of the runway. And as the planes came through, he nailed one of them, got another one. That went off and dropped out of the sky. He hit the fuel tanks. And out of the 11, only 9 returned.
Yeah.
Zeros, and all of them had bullet holes in them.
He did give him hell. He also managed to give a submarine hell on the other side of Australia, didn't he, when he was with the 18th Squadron?
Absolutely. Yeah. He was based out of Maruya, and they were doing reconnaissance flights through to Sydney, through the heads there. And he just was, you know, doing the reconnaissance, and he saw something, so he went down and he put 6 sticks on it. It turned out to be the mothership that launched the Midgets into Sydney Harbour.
He will certainly go down in Australian history as a hero, as well as in the Dutch history. But one thing, did he, I mean, I know from my father he rarely talked about the war. It was not a later stage in his life that he actually did tell us things about the war. Was your father the same?
Oh, absolutely. I mean, us boys, we didn't know anything about it.
No,
you know, nothing until later in life. And it was actually his friends who actually started telling us from the 18th Squadron when we lived on the Gold Coast. That's when he started to sort of open out a bit more. This is the thing that really amazed me, and I love this about his character. Just to let you know, on the same day that he sunk that submarine, he went and flew under the harbour bridge.
He did. Somebody told me about that. You do not have a picture somewhere of that, do you?
No, we don't, which is really unfortunate. I wish I could find one. So the same day that he knew he was going to get an accolade, so he thought, well, let's maximise this opportunity.
Let's go out with a bang.
So he was that kind of guy.
Yeah.
To actually get... He was an accidental hero. I think that's the best way to put it.
Calls up great imagery. Thank you for sharing that.
It's a pleasure.
80 Nederlanders kwamen om in totaal. De 85-jarige Ellie Koens, toen 10 jaar oud, overleefde. En zij herinnert zich nog goed dat ze niet in het water wilde.
I said, no. I said, I got to take my shoes off, Mum. And she said, that doesn't matter, get in the water. I said, no, my shoes have got to come off. And of course, my mother was as anxious as could be.
Sidney Muller kwam speciaal uit Groot-Brittannië voor de herdenking naar Broome. Zijn vader, Joe Muller, was een 31-jarige radiotelegrafist op een vliegtuig dat ten noorden van Broome werd neergeschoten. Hij en een andere overlevende moesten 3 dagen lopen voordat ze hulp vonden.
It would be nice to understand what went through his mind at that time. But it does bring back to you the terror of the war and the conditions they must have gone through with those burning wrecks.
Achter dit neergeschoten vliegtuig zit een heel intrigerend verhaal van verdwenen diamanten. Een paar jaar geleden werd in de buurt waar dat vliegtuig neerkwam een verwaarloosd monument gevonden. Iemand hing aan de bel bij de Nederlandse ambassade en de besluit werd genomen om het monument weer op te knappen. Voormalig ambassadeur Annemieke Ruigrok was bij de onthulling aanwezig.
Het is geplaatst op de plaats waar de Dakota op 3 maart 1942, de DC-3... is neergekomen, verlaten strand. Dat was een Dakota die naar Australië vloog met Nederlandse evacuees. Het grote ongeluk had in de buurt van Broome aan te komen, net nadat daar de Japanse aanval op de haven van Broome was geweest.
Mm-hmm.
En toen ook door Japanse vliegtuigen is aangevallen. Het is een Dakota, die was erg langzaam.
Ja.
Was geen partij voor...
Voor de Japanse jachtvliegtuigen, nee.
Piloot Ivan Smirnov heeft de meest fantastische manoeuvres uitgehaald om aan de Japanse jachtvliegtuigen te ontkomen. En er is dus een harde noodlanding gemaakt op het strand. Mm-hmm. Het vliegtuig was geraakt. Er stond een motor in brand. En hij heeft het vliegtuig zo kunnen, die noodlanding zo kunnen laten maken dat hij zo in het zand terecht kwam dat die brand werd gedoofd. Er zijn van de passagiers gewond geraakt door die Japanse jachtvliegtuig. Ja. Ze zijn gewond geraakt door het vuur. En daar zijn in de loop van de dagen, de mensen hebben toen een dag of twee op dat strand gezeten zonder enige...
Ja, niemand daarvan wist natuurlijk. Precies, nee, precies. Het is wel afgelegen. Ja,
ja. Ja. Dus daar zijn vier mensen overleden aan hun verwondingen. Smirnov was zelf ook gewond, maar die heeft wel partijen, mensen uitgestuurd om hulp te gaan halen. Twee mensen. En die zijn op een gegeven moment opgevangen door Aboriginals. Die wel dat vliegtuig hadden zien overkomen en neerstorten.
Ja.
Dus die waren zelf ook wel op verkenning uitgegaan. Dus op het moment dat ze elkaar tegenkwamen, is er wel vrij snel hulp gekomen. In eerste instantie dus van de Aboriginal bevolking. Maar ja, dat was helaas voor vier mensen. Voor een Nederlandse vrouw met haar baby en twee mannen was het helaas te laat.
Te laat.
Ja.
Maar ze hadden ook, en dit verhaal heet natuurlijk de diamanten van Smirnov dan de piloot. Wat is het verhaal achter die diamanten?
Het verhaal achter de diamanten is dat op het moment dat Smirnov wilde wegvliegen, hij door de station manager van het vliegveld van Bandung, van waar hij opsteeg, een pakketje in handen kreeg en zei van... Dit moet je meenemen, dit is waardevol. Dat moet je in Australië zorgen dat veilig wordt bewaard. En hij wist niet wat het was en had ook geen tijd om ernaar te kijken. Zo gaat het verhaal. Dus hij heeft het in de eerste hulpkist gedaan.
Mm-hmm.
En is toen weggevlogen. Op het moment dat vliegtuig was neergestort bij Beagle Bay, herinnerde hij zich dat pakketje. Hij heeft dus aan een van de passagiers... want hij was zelf gewond, gevraagd, haal dat pakketje eruit. Die man heeft dat gedaan. Maar op het moment dat hij het vliegtuig uitstapte, kwam er een grote golf af op hem af. En is het pakketje uit zijn handen geslagen. Dus dat is toen in het water terechtgekomen. En het verhaal gaat dat dus later, daar via werd dat bekend dat daar blijkbaar nog iets waardevols was... En toen zou een Australische jutter, zou je haast zeggen, naar waardevolle dingen op stranden speurde, zou dat pakketje hebben gevonden.
Aha.
En zou dat hebben, want daar zaten diamanten in.
Deze diamanten, die waren, waarvoor? Waar kwamen ze vandaan? Uit Nederland, zei je?
Ze kwamen uit Nederlands-Indië, uit Bandung.
En wat was het doel van die diamanten? Ja. Waarom moesten die naar Australië?
Dat ze moesten veiliggesteld worden. Op dat moment, in maart 1942, waren de Japanners natuurlijk geland in Nederlands-Indië. Hadden zich al over veel plaatsen op Java verspreid. En men was bang dat die diamanten ook in Japanse handen zouden vallen.
Het was niet een betaalmiddel voor het een of ander dat aan de Australische regering verschuldigd was?
Niet dat ik weet.
Oké. Okay.
Niet dat ik weet.
Ooit iemand in de gevangenis beland vanwege deze gestolen... Ja, wat zijn er gestolen diamanten?
Dat zou je zeggen, hè? Dat ze gestolen zijn. Ja, ja. Ik weet dat er... Er is een rechtszaak geweest tegen die man die ze heeft gevonden.
Oh, de jutter, ja.
De jutter, zal ik maar zeggen. En twee mensen die hem zouden hebben geholpen. Die rechtszaak heeft maar enkele dagen geduurd en toen zijn ze vrijgesproken. Er is wel wat gevonden van die diamant.
Ja.
Maar merendeel ervan is altijd gebleven. Er zouden, het zou in die tijd zou het 300.000 pond, Engelse ponden geweest zijn.
Kun je nagaan.
En dat zou nu iets van $10 miljoen zijn.
In één pakketje.
Ja.
Niet te versmaden.
Nee.